Welkom Inge Neefs, je bent in Gaza al een tijdje. Leg eens uit hoe je daar terechtgekomen bent en hoe lang je er al zit.
Ik ben hier nu sinds 2 maanden en een half. Ik ben hier terechtgekomen. Eigenlijk mijn eerste poging om Gaza binnen te geraken was met de Gaza Freedom Flotilla. En ja, die boten zijn er dan niet doorgekomen. En dan ben ik in november terug vertrokken naar hier. En wat ik hier doe is, ik werk met de International Solidarity Movement. Dat is een organisatie die het vrede en verzet van de Palestijnen ondersteunt en die oorlogsmisdaden van Israël documenteert. Mm-hmm. En ik probeer er ook in het algemeen wat verslag uit te brengen over de situatie in Gaza.
Ja, en dat deed dan in een bericht deze week. Vertel eens wat er gebeurd is bij het Hanoun.
Bij het Hanoun is een dorpje eigenlijk in het noorden van Gaza tegen de... Dat eigenlijk helemaal tegen de grens ligt. Dat ligt, je hebt daar de enige eigenlijk grenspost waardoor dan mensen passeren tussen Gaza en Israël ligt daar. Nu is het eigenlijk zo dat er daar eigenlijk een serieuze bufferzone wordt ingeschakeld. Israël noemt dat een bufferzone, maar letterlijk is dat eigenlijk een no-go-zone. Dus we hebben een zone van 300 meter, waar eigenlijk in principe niemand mag komen volgens Israël. Dat wil zeggen, eigenlijk 300 meter over heel de grens van de Gazastrook met Israël mag niemand komen, maar meer dan 35% van de meest vruchtbare landbouwgrond ligt wel in dat gebied. Dus eigenlijk Gaza, waar dat al een verarmde bevolking heeft, waar dat 80% van de bevolking afhankelijk is van hulp van buitenaf, wordt dan eigenlijk nog eens een keer extra verarmd door eigenlijk een soort van... Ja, dat is eigenlijk bijna gronddiefstal.
Dat is zo'n sperzone.
Mensen eigenlijk worden gedwongen van toch in die bufferzone te gaan, omdat ze eigenlijk geen andere opties hebben om een inkomen te verzamelen.
Is die bufferzone, dat is 300 meter, zei je? Dat is dan veronderstel ik, dat hebben ze wel langs de kant van Gaza aangelegd en niet langs de Israëlische kant, veronderstel ik.
Ja,
en is dat dan, hoe is die afgeschermd?
Nee, er is helemaal geen grensgebied aangeduid. En die 300 meter is eigenlijk ook een hele vage restrictie, want dat is eigenlijk 2 jaar geleden na de belegering, na Kastlet, zijn er eigenlijk overal in de grensgebieden, heeft Israël van die flyers gedropt, met waarschuwingen dat mensen niet dichter dan 300 meter aan die grens mogen komen. Maar als je praat met mensen die op 500 meter wonen, of op een kilometer, die leven eigenlijk allemaal in een gevaarzone. Die zeggen,
dus ze zeggen dat dat is voor de veiligheid van Israël dan, veronderstel ik, maar dat is dus niet aangeduid eigenlijk?
Nee, dat is helemaal niet afgebakend. Er is helemaal geen akkoord over tussen beide overheden. Het is inderdaad Israël dat dat...
Ja, en wat er dan deze week gebeurd is, of vorige week, dat is dan het gevolg ervan. En vertel maar eens wat er precies dan gebeurd is met die boer.
Ja, die man, die woont eigenlijk... Ja, hij woonde eigenlijk op 300 meter van de grens. Sinds de belegering blijft hij daar eigenlijk nog altijd gaan. Hij woont daar niet meer, maar hij heeft daar wel nog altijd zijn landbouwgrond en hij gaat daar dus dagelijks om zijn grond te bewerken. Maar we hebben net zoals alle landbouwers in de buurt veel problemen. Israël heeft tijdens een incursie, dat is wat regelmatig gebeurt, ze komen binnen en ze zeggen: we gaan met bulldozers over het land. En daarbij hadden ze een watertoet vernield enkele jaren geleden. Wat al een groot probleem is voor de irrigatie van hun gronden. En nu was het zo, vorige week was er een Italiaanse NGO die hun kwam interviewen eigenlijk om te zien hoe dat het nu met hun gesteld was, omdat zij net die watertoet hersteld hadden.
Ja.
Bent u daar nog?
Ja, we zijn. Ja? We luisteren.
Oké. Dus ze interviewen die man. Een heel verhaal over eigenlijk heel zijn achtergrond. Hoe moeilijk dat leven daar is. En hoe dat die nieuwe waterput hem ergens wel weer hoop geeft. Die mensen vertrekken en binnen de 5 minuten wordt hij... Ja, er is eigenlijk maar één woord voor. Wordt hij geëxecuteerd. Hij wordt drie keer geraakt door kogels. 2 keer in zijn rug en 1 keer in zijn nek.
Zijn er enige officiële verklaringen dan door het leger dan afgelegd? het defensieleger?
Het leger ontkent dat ze geschoten hebben.
Ah, heeft... Is dan iemand van Hamas of zo die zich in zijn rug zou geschoten hebben of zo? Of wat beweert het Israëlisch leger dan?
Ja, vaak komt er heel weinig commentaar op. Dat is denk ik een van de meest chockerende dingen voor mij om hier te zijn, om te zien hoe gemakkelijk het is voor Israël om hier mensen te vermoorden en hoe weinig internationale verontwaardiging dat veroorzaakt en hoe weinig gevolg dat eraan wordt gegeven aan zo'n dingen. Nee, want ze beweren inderdaad dat ze niet geschoten hebben, maar dat is een bewering dat ze heel vaak zeggen. Ik ben zelf al op demonstraties geweest waar dat ze op mij in onze richting geschoten hebben, waar dat ze daarna ook beweerden dat dat niet waar was.
Ik kan
gewoon wel persoonlijk getuigen dat daar veel over gelogen wordt.
Ja. Komt er enige vorm van onderzoek naar?
Er zitten een aantal mensenrechtenorganisaties, zoals PCHR bijvoorbeeld, die gevestigd zijn hier in Gaza, proberen druk uit te oefenen. Maar het is weer moeilijk. En natuurlijk al die mensenrechtenorganisaties die hier ijveren voor rechtvaardigheid binnen Gaza. Daar is Israël redelijk hard tegen getemd en gekant. Onder het eeuwige excuus dat antisemitische organisaties zijn. En dat Israël, als ze mensen neerschieten en ze erkennen dat ze zoiets gedaan hebben, dan beweren ze altijd dat het om terroristische targets gaat. Zo is er bijvoorbeeld deze week een jongen van 18 jaar gestorven die gewoon puin aan het verzamelen was, stenen aan het verzamelen in de bufferzone. Ook iemand dat gewoon louter zijn dagelijks werk aan het doen was.
Ja. Ik wil eventjes afwijken, direct erop verder gaan, maar ik moet nu opeens denken aan, en misschien moeten we er een andere keer dieper op ingaan, op een bericht dat ik zag op Joods Actueel. Dus is geweten dat Gaza met of meer... juist wel of juist niet verhongerd wordt door Israël. Ze laten geen goederen toe.
Uit.
Ja, maar dan wat ik zag op Joods Actueel, dat was er dan zo opeens de andere kant, of wat u niet weet over Gaza. En dat daar zouden er dan 4-sterrenhotels zijn en luxe shoppingcentra. Weet je daar iets van?
Ja, er zijn hotels, maar er zijn hier amper toeristen, dus... Mensen dat die hotels gebruiken, dat wordt eigenlijk gebruikt voor de rijkere bovenlaag van de bevolking die hun trouwfeesten hier houden.
Ja.
Die hotels, ja, dat die zien er inderdaad soms wel redelijk mooi uit, maar er is maar een heel kleine minderheid van de Gazaanse bevolking dat dat zich kan permitteren om daar zelfs nog maar een cola te gaan drinken.
Maar kan het dan zijn dat er een bepaalde kleine laag van de leiding van Hamas of weet ik wat, of smokkelaars zich verrijken en dan toch een soort luxe leven in Gaza kunnen erop nahouden?
Goh, wie dat direct zijn, ik denk niet. Er zijn veel mensen die voor Hamas werken die zelf ook echt een degelijk inkomen hebben. Dus gewoon inderdaad wel, net zoals dat in Nederland is, dat er inderdaad wel een zekere verdeeldheid is van rijkdom en armoede. Hier is natuurlijk veel extremer. Is de arme laag van de bevolking extreem groot in vergelijking met de kleine bovenlaag die zich wel zoiets kan permitteren.
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk een discussie die niet opgaat. Het is precies alsof dat Gaza het recht niet zou hebben om een mooi restaurant te hebben of een aangenaam hotel.
Ja, maar het is maar de beeldvorming enzovoort. Maar... we moeten misschien een andere keer daarop terugkomen. Ik wil inderdaad verder je punt van dus de schietpartijen daar aan de beschietingen, zal ik maar zeggen, aan de grens daar. Kun je even weergeven dat is geen eenmalige gebeurtenis, boer die daar doodgeschoten is, hè?
Nee, zeker niet. Sinds ik hier ben, en dat is nu ongeveer 2 maanden en een half, ben ik echt ongeveer al 20-30 keer in het ziekenhuis geweest voor... Heel vaak jonge gastjes te gaan bezoeken, eigenlijk jongens van 16, 17, 18, 19, 20, 21 jaar. De meeste daarvan zijn puinverzamelaars, die eigenlijk gewoon die gruis van de gebombardeerde gebouwen gaan verzamelen, omdat dat dan doorverkopen om cement uit te kunnen maken. Er worden heel veel mensen neergeschoten. En Israël, als het Israëlische leger bekend, als ze geschoten hebben, dan wordt het altijd afgedaan alsof het gewapende verzetstrijders zijn. Maar dat is in heel veel gevallen echt niet de waarheid.
Ja, wat zit er dan eigenlijk achter? Want je bent nog altijd op een paar honderd meter van de grens. die dan waarschijnlijk redelijk beveiligd is, waar je toch sowieso niet zomaar over geraakt. Waarom schieten ze dan op die mensen?
Ja.
Waarom schieten ze dan op die mensen volgens jou?
Ja, dat is de eeuwige vraag. En dat maakt mij soms ook gewoon zot. Dat je inderdaad denkt, als er daar ergens een sluipschieter in zo'n toren zit en dat beslist om gewoon iemand te vermoorden of zelfs nog maar neer te schieten. Ja, dat gaat mijn begrip totaal voorbij. Maar wat er daarachter zit, ja, vraagt je inderdaad af of er inderdaad een grotere politieke overweging achter zit. Omdat ze inderdaad naar een escalatie proberen te gaan. Om opnieuw Gaza te bezetten of om Hamas hier helemaal uit te schakelen. Daar kan heel veel over gespeculeerd worden. Het probleem is dat het beleid van Israël hier in Gaza is ongelooflijk onvoorstelbaar. En in het algemeen is het altijd heel agressief geweest. En in heel de geschiedenis zijn er hier gewoon al veel doden gevallen. Die continue speculatie is er zeker. Mensen hebben ongelooflijk veel schrik dat er een nieuwe zware aanval zal uitbreken, zoals 2 jaar geleden. En er wordt ook wel over gesproken. Mm-hmm. Er zijn waarschuwingen dat als het verzet zich niet koest uit, of dat er inderdaad terug zoiets zal uitbreken. Weet ik niet. Ik denk,
nu.
Soms denk ik inderdaad dat Israël aanstuurt op zo'n escalatie door inderdaad mensen neer te schieten in de bufferzone, want er zal in vervolg inderdaad altijd wel reactie op.
Iedereen die binnen in Gaza zit, wordt dus toch compleet genegeerd qua respons dan op dat soort zaken. Is er niet binnen Israël zelf daar enige reactie op van jongens van het leger, landgenoten, stop daarmee?
Of dat er Israëlische groeperingen zijn
die dan Israëlische burgers die dan het leger toch aanspreken daarop? Hebben jullie daar enige weet van?
Ja, er zijn zeker organisaties. Het is natuurlijk een kleine minderheid van de Israëlische bevolking dat eigenlijk kritisch is naar het eigen beleid, maar er is iets heel krachtig en dat noemt Breaking the Silence. En dat zijn allemaal ex-soldaten die in Hebron in dienst gedaan hebben. De situatie is een stad waar het een serieus een gigantisch probleem is tussen kolonisten, de Israëlische kolonisten en de Palestijnse bevolking. En daar is ongelooflijk veel agressie van zowel het leger naar de Palestijnse bevolking, maar vooral van de kolonisten naar hen. Nu, zij brengen hun verhalen naar buiten en ze organiseren veel spreekbeurten, zowel in Israël als in het buitenland, voor de mensen gewoon bewust te maken van wat dat eigenlijk inderdaad de bezetting echt doet met de Palestijnen. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Veel de Israëli's komen niet in Palestina. En kunnen dus inderdaad niet echt het gezicht zien van de militaire bezetting.
Ja,
maar er zijn zeker organisaties.
Bedankt Inge, we moeten het hierbij laten. Binnen 40 seconden worden we eruit gesmeten.